Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze reformatiedienst. Het is vandaag precies 495 jaar geleden dat Maarten Luther op de deur van de slotkapel te Wittenberg zijn 95 stellingen tegen de leer van de Rooms-Katholieke Kerk, en in bijzonder de aflaathandel, spijkerde. En op 31 oktober 1517, dat was de datum, en die dag wordt algemeen als het begin van de reformatie aangemerkt. Veel reformatorische kerken hebben inmiddels de goede gewoonte ontwikkeld om op deze dag de reformatie te herdenken. En ook wij hopen er vanavond bij stil te staan. Naast onze eigen predikant, dominee Van der Brink, hebben we ook dominee De Groot bereid gevonden om een referaat te houden. Dominee, we zijn blij dat u ook in ons midden wilt zijn. Ik denk dat we hebben als gemeente niet de pretentie dat het alleen de Hersteld Hervormde Kerk het reformatiegedachtegoed uitdraagt. Dus fijn dat u er ook bij bent. We begrepen dat u helemaal uit Schaik moest komen. Fijn dat u op tijd kunt zijn. We hopen vanavond stil te staan bij twee van de vijf sola's van de reformatie. Waarvan denk ik sola fide, sola gratia en sola scriptura het meest bekend zijn. De sola's zijn vijf Latijnse stellingen die tijdens de reformatie zijn geformuleerd om het protestants gereformeerde geloof samen te vatten. De nadruk lag daarbij op het verschil met de Rooms-Katholieke leer. Ik noemde al sola fide. Rechtvaardiging door het geloof alleen. Rechtvaardiging komt alleen en uitsluitend door het geloof en niet ook door de goede werken. Dominee De Groot hoopt hier met ons over na te denken vanuit het werk De Zekerheid van het Geloof, geschreven door Ebenezer Eurstein. Daarnaast ook sola scriptura, alleen door de schrift. Alleen de Bijbel is het woord van God. En de Bijbel moet voor iedereen toegankelijk zijn. En dat wil zeggen dat het vrij beschikbaar moet zijn voor iedereen, maar ook goed te begrijpen en goed eenvoudig te lezen. Het kan niet zo zijn dat alleen de paus en kerkleiders kunnen bepalen hoe de Bijbel moet worden uitgelegd. Dominee Van der Brink hoopt hier met ons over na te denken vanuit het werk De Knechtenwil, geschreven door de grondlegger van de reformatie, Maarten Luther. Daarnaast zijn er nog sola gratia, alleen door genade. Genade komt rechtstreeks van God tot ons en kan niet door een geestelijke of door een sacrament worden bemiddeld. Wellicht wat minder bekend is solo Christo, alleen door Christus. Alleen Christus bemiddelt tussen God en mens. En Maria, heilige en of priesters kunnen niet als tussenpersoon dienen om het heil te bewerkstelligen. En soli Deo Gloria, alle eer komt alleen aan God toe. Hij redt de mens door de kruisdood van Christus en hij geeft het geloof aan de mens. We mogen die eer niet geven aan mensen, de paus, geestelijke, heilige of aan Maria, of aan kerkelijke instellingen. Met de genoemde sola's in ons achterhoofd wil ik voorstellen dat we zingen naar Psalm 33, vers 2 en 10. Het woord van de Heer is volmaakt en rechtvaardig en al onze achting waardig. Zo luidt Psalm 2. Alles moet God alleen eren. En Hij alleen is al onze hoop en lust, is al ons vertrouwen en geloof waard. Vers 10. Psalm 33, vers 2 en 10. Zoals gezegd gaat het vanavond voornamelijk over het sola fide, het sola scriptura, het geloof in en het woord van God. En beide elementen komen nadrukkelijk naar voren in de toespraak van Christus aan de Joden in Johannes 5. Ik wil twee gedeelten met u lezen, vers 19 tot 32, vers 36 tot 39. Johannes 5, vers 19 tot 32. 36 tot 39. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat zij alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke alle die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders, die mij gezonden heeft. Indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt, waarachtig is. En vervolgens in vers 36. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij dat mij de Vader gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in uw blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Tot zover. Ik wil graag met u bidden. Heere, getrouwe en almachtige God in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn, dat u ons in uw huis brengt voor een reformatieavond, om te gedenken hoe bijna 500 jaar geleden u Maarten Luther heeft gegeven, die, Heere, ontdekte dat we alleen door het geloof in u, Heere Jezus Christus, zalig kunnen worden en zullen worden als we in u geloven. Dat het heil alleen bij u vandaan komt, Heere God. En dat we uw woord hebben, dat daarvan getuigt. We bidden u, Hemelse Vader, geef dat we uw woord naastig zullen onderzoeken en dat we het zullen geloven. Wilt u dat zelf werken door uw Heilige Geest in al onze harten? Heren, we danken u dat u dominee van der Brink en dominee de Groot in ons midden heeft gebracht. Wilt u hen helpen om wat ze hebben overdacht ook aan ons uit te leggen, en geef dat we gezegende avond mogen hebben met elkaar. Geef dat ze mogen ervaren dat u hen helpt en dat u door uw Heilige Geest nog steeds krachtig wil werken door uw woord. Zoals u dat ook in de tijd van Maarten Luther en in de tijd van de Reformatie heeft gedaan. Heren, we denken aan die gemeenteleden en belangstellenden die er vanavond niet bij kunnen zijn. Door ziekte, lichamelijk of psychisch. Gedenk hen. Als ze mogelijk thuis meeluisteren, geef hen ook daar uw zegen. Gedenk ook hen die er wel bij kunnen zijn, maar die het niet belangrijk vonden om vanavond te komen. Wil ook in hun harten een verlangen werken naar u, naar uw heil, naar uw genade. Naar de middelen die u hebt ingesteld, de genademiddelen. Opdat we tot het heil komen, tot het geloven in u, o Heere Jezus. We bidden u voor de vervolgde en de verdrukte kerk. Juist ook vanavond denken we aan hen. Heer, als ze niet in openheid samen kunnen komen, uw woord niet kunnen onderzoeken, zonder levensgevaar, gedenk hen, Heere. Geef dat ze toch middelen vinden om gemeente te kunnen zijn, om broeders en zusters te ontmoeten, om uw woord te onderzoeken. En geef dat ze ondanks alle tegenstand het oog op u mogen slaan, Heere Jezus. En dat ze mogen ervaren dat u van hen af weet. We gedenken op deze avond ook de Kerk van Nederland. Heren, we belijden u dat we als Kerk van de Reformatie ons in zoveel groepjes en kerkverbanden hebben uiteengescheurd. Dat is schuld, Heren. Dat belijden we u. We bidden u, werk krachtig met uw Heilige Geest in de Kerk van Nederland. En breng bij elkaar wat bij elkaar hoort te zijn. Heren, geef liefde tot elkaar en geef dat we elkaar mogen vinden in deze sola's waarvan we hoorden. Geef zo een gezegende avond, Heren. Neem alles wat hinderen kan weg en geef dat alles tot eer van uw naam mag zijn. Dat bidden we u uit genade om de Heere Jezus wil. Amen. De opzet van de rest van de avond is als volgt. Eerst zal dominee Van der Brink het woord geven voor een referaat van ongeveer 25 minuten over Sola Fide. Naar aanleiding van het boekje, of Sola Scriptura, naar aanleiding van het boekje De Geknechte Wil, door Maarten Luther. En vervolgens zal hij een psalm opgeven. Er zal dan een collecte zijn ook tijdens die psalm. Na afloop van het zingen van die psalm krijgt dominee De Groot het woord. Ook voor een referaat van ongeveer 25 minuten over Sola Fide, de zekerheid van het geloof door Ebenezer Eurstein. Vervolgens zal ook dominee De Groot een psalm opgeven, meen ik. Daarna is er een pauze van ongeveer 25 minuten. Het ligt eraan hoeveel ver het eerder programma uitloopt. En daarna willen we ongeveer ernaar streven om 8:55 weer te beginnen. Er zal dan ongeveer 25 minuten gelegenheid zijn om vragen te stellen. Na afloop om 9:30 willen we afsluiten door met elkaar zo mogelijk staande een vaste burcht met elkaar te zingen. Waarna dominee De Groot de avond met gebed zal afsluiten. De collecte tijdens, om het maar te noemen, de tussenzang, is bestemd voor de Stichting Spaans Evangelische Zending. Een zendingsorganisatie die ten doel heeft om mensen uit Spaanstalige landen met het evangelie te bereiken. Het is een interkerkelijke zendingsorganisatie en dat past wat dat betreft denk ik goed bij het karakter ook van een interkerkelijke reformatieavond. En laagdrempelige bereik van de Heilige Schrift, ook in je moedertaal, is denk ik iets wat goed past bij het Sola Scriptura. En ik wil dominee Van der Brink vragen om daar een lezing over te geven.
Ik heb een stapel boeken meegebracht. Dat kan ik zondags natuurlijk niet doen, maar nu wel. Dus dan maak ik van de gelegenheid gebruik. Het boek waar ik straks al wat over wil zeggen is deze. Hij is een paar jaar geleden vertaald in het Nederlands onder de titel Kiezen is dienen. Een boek uit 1525 wat Luther heeft geschreven tegen Erasmus. In het Latijn de servo arbitrio, de geknechte of de knechtelijke wil. Ik heb nog meer boeken van Luther meegenomen. Waarom? Nou, degene onder ons die wel eens wat van Luther gelezen hebben, die weten dat. Ik kan me herinneren dat iemand zei, Luther is altijd dynamiet. Het is zo pakkend, het is zo indringend, het is zo radicaal. En dat proef je, ook als je nu nog de boeken van Luther leest. Ik heb er een aantal dubbel, dus mensen die er belangstelling voor hebben. Het geld is voor de Spaanse Evangelische Zending, maar dan kunt u hier terecht. Een klein boekje, ik loop ze even gauw langs. Een klein pocketboekje met de belangrijkste werken, zou je kunnen zeggen, van Luther. Waaronder de vrijheid van een christen. Echt heel bijzonder. Uit 1520, dus uit dat allereerste begin, het jaar dat hij in de ban werd gedaan, heb ik er twee van. Luther, zijn weg en werk van professor Kooijman. Het is een Lutherse professor geweest die heel zijn leven door bezig is geweest met Luther. In dit boekje geeft hij dus een overzicht van zijn weg en van zijn werk. Zeer de moeite waard. Hij heeft een ander boek geschreven en daar heb ik voor vanavond veel uit geput. Dat heet Luther en de Bijbel. Luther en de Bijbel. En dan vertelt hij dus de levensloop van Luther aan de hand van zijn persoonlijke omgang met de Bijbel. Dominee de Ouden, nu predikant in Katwijk, B. de Oude, heeft een paar boeken vertaald. Eentje is Ik zal niet sterven, maar leven. Dat is een portret van de reformator in het licht van zijn brieven, 1530. Bijzonder boek. Ik heb er in mijn eigen leven destijds heel veel aan gehad, aan hoe hij omgaat met die spanningen en hoe hij dan zijn brieven schreef aan zijn vrienden om hen te bemoedigen. Hij heeft ook een boek geschreven, een verklaring van Psalm 118. Laat ieders Heer een goedheid loven. In hetzelfde jaar 1530. En dan heb ik nog één klein boekje. Dat is vertaald door die professor Kooijman die ik net noemde. En een aantal van die werken die ik net noemde, die staan allemaal in dit kleine boekje. Dus die is het meeste waard. Kijkt u straks maar. Goed, wij gaan samen nadenken over sola scriptura. Ik ga heel in het kort, ik heb maar 20, 25 minuten, 4 punten langs. Ter inleiding geef ik weer wat het belang van het thema is. Waar ging het precies over? Dan zeg ik vervolgens wat over de botsing tussen Luther en Erasmus over dit punt. De helderheid van de schrift, sola scriptura. Daarna werk ik dat wat breder uit aan de hand van een aantal citaten en uitspraken van Luther over het sola scriptura. Dus ook buiten dat ene werk met die botsing met Erasmus. En ten slotte, als vierde, sluit ik af, trek ik ook de lijnen door naar onszelf. Want het is nog steeds uitermate actueel. Oké. Sola scriptura, alleen de schrift. Misschien dat de kinderen denken, ja, maar mag je dan maar één boek lezen? Alleen de Bijbel, alleen de schrift. Moet je alle andere boeken dan maar dicht laten? Dat kan toch niet? Nee, dat betekent het inderdaad niet. We mogen andere boeken lezen naast de Bijbel. We hebben ook andere boeken nodig. Denk maar aan woordenboeken of verklaringen, noem maar op. Maar waar ging nu dat punt over? Waarom zeiden ze in de reformatie alleen de schrift? Dat ging over de helderheid en de begrijpelijkheid van de schrift. En de vraag waar het om ging, is de Bijbel in zichzelf zo helder en zo duidelijk dat je alleen de schrift nodig hebt om de schrift zelf te begrijpen? Is de Bijbel in zichzelf helder, begrijpelijk genoeg? Of heb je daar iets anders voor nodig? Dat was de vraag. Is er een andere instantie buiten de Bijbel die beslist, en maken nu de knoop door, dit is de betekenis van dit vers, van dat boek, van de Bijbel. Nou, dat laatste zei de Romeinse kerk, die zeiden, ja, de Bijbel is niet begrijpelijk, is niet helder genoeg. Wij hebben een rechter, een beslisinstantie nodig die zegt, en dit betekent het, en dat is de kerk. Dat zijn de concilies. Dat is de paus. Die beslissen wat de Bijbel betekent. Of breder, de traditie. Wat de kerk in de loop van de jaren heeft gezegd. Dat is bepalend voor hoe wij de Bijbel lezen en hoe wij dat uitleggen. Dus daar ging het over. Over die vraag, is er nog iets naast of buiten de Bijbel? Wat beslist wat de Bijbel inhoudt en betekent? Laat ik meteen de lijn doortrekken. Wie bepaalt de uitleg van de Bijbel? Is dat misschien de dominee? Of is dat misschien de Bijbelverklaring van Calvijn? Of zijn dat de kanttekeningen van de Statenvertaling? Of is dat de GBS? Wie gaat daarover wat de Bijbel betekent? Die vraag is nu nog steeds actueel. Natuurlijk niet, laat ik zeggen, in die grove vorm waar het vroeger in de 16e eeuw speelde. Maar het is nog wel degelijk belangrijk dat wij dat punt zien. En zeggen, de Bijbel is een eigen uitlegger. We hebben aan de Bijbel, sola scriptura, genoeg om de Bijbel te begrijpen. Ik kwam een keer een uitspraak tegen. Ik vond hem wel mooi gevonden. Tegelijk ook wel schrijnend, moet ik zeggen. Dat gaat over het Bijbellezen. Hoe helder is het Bijbelgedeelte dat wij lezen aan het begin van een dienst? Iemand die zei, de Bijbellezing aan het begin van de dienst functioneert soms als het zingen van het volkslied aan het begin van een voetbalwedstrijd. Het is het zijn dat de preek begint, maar in het vervolg speelt het geen rol meer van betekenis. Als wij daar zouden komen en zouden zeggen, ja, die Bijbel is moeilijk, en de dominee zal hem wel snappen, maar voor mij onbegrijpelijk, dan zitten we precies op het punt waar het nu over gaat, sola scriptura. Nou, laat ik een paar dingen zeggen over wat die Romeinse mensen in die tijd bewoog, want wij kunnen, we kunnen wel zeggen, ja, wat waren die mensen dom dat ze dat zeiden. Ik geef een citaat van een aartsbisschop in 1485, dat is ongeveer de tijd dat Luther geboren is. En hij keurde het af, hij verbood het dat de Duitse vertalingen van de Bijbel zouden komen. Hij zegt dat mag niet gebeuren, geen Duitse vertalingen, alleen Latijn. Waarom, zegt hij? En dan zegt hij, ik ben immers geroepen om de volkomen zuiverheid van de goddelijke schrift te handhaven. Dat klinkt dus heel goed. Dat is mijn taak, zegt hij. Ik moet pal staan voor de zuiverheid van de goddelijke schrift. En dan noemt hij drie redenen waarom hij tegen een Bijbelvertaling is in het Duits. Ten eerste zegt hij, die mensen die dat willen doen, die zijn misdadig, schandelijk, dwaas en ongeletterde lieden die alleen maar geïnteresseerd zijn in hun eigen roem en door zucht naar winst gedreven worden. Dus hij geeft die mensen een draai om de oren. Die mensen die dat willen, die kloppen niet. Er is nog een tweede punt. Hij zegt, als je het woord van God in het Duits vertaalt, dan haal je de schrift naar beneden. Die Duitse taal is daar helemaal niet voor geschikt om die goddelijke waarheid in zo'n lage taal te vertalen. Daar heb je die hoge taal van het Grieks en van het Latijn voor nodig. En ten derde zei hij, het is heel gevaarlijk om de Bijbel te vertalen, want dan gaat iedereen hem lezen, het gewone volk en zelfs de vrouwen. Nou, hij zegt, die kunnen helemaal niet met onderscheid lezen, die maken er maar wat van. Dus daarom geen Bijbelvertalingen. En degene die beslist wat de Bijbel betekent, dat is de kerk. Wel, toen kwam Luther. En Luther vertaalde de Bijbel. En het ging voor hem om het hart van de zaak. Dat kwam ook naar voren in die botsing dus met Erasmus. 1524 schreef Erasmus zijn boek tegen Luther. Hij was lang een beetje weifelachtig geweest, maar toen schreef hij toch zijn boek tegen Luther. En kinderen, dan moeten jullie weten dat Erasmus was de meest geleerde man van de hele wereld van dat moment. Er was echt helemaal niemand zo geleerd als Erasmus. Dus was voor Luther een enorme tegenvaller. Als Erasmus had gezegd, ik sta achter Luther, ik ben het met hem eens, dan was het geweldig geweest. En heel lang heeft Erasmus geaarzeld en de mensen dachten, hoe denkt u nu over Luther? Staat hij achter Luther of is hij er tegen? In 1524 schreef hij een boek tegen Luther. En een jaar later schreef Luther een boek als antwoord op Erasmus. En dat gaat over de geknechte wil. Hebben wij een vrije wil, ja of nee? Nou, daar kun je een dik boek over schrijven. Kinderen, zien jullie het? Dik boek. Maar er gaan een paar bladzijden uit dit boek over de Bijbel. Daar begint het mee. Hoe helder is de schrift? En Luther, die was kwaad op Erasmus. Die was echt vreselijk kwaad op hem. We hebben een ander boek nog steeds bewaard, dat is bewaard gebleven. Een boek van Erasmus, gedrukt, en Luther las dat en dan schreef hij met zijn pen er allemaal dingen bij in de kantlijn. En dan weten wij hoe hij erover dacht. Zie je daar, schrijft hij. Moet je kijken, moet je kijken. En ergens anders schrijft hij, om je dood te lachen. Zo fel was hij tegen wat Erasmus zei. En ergens anders in Latijn, vide hostem Dei, zie die vijand van God. En nog ergens anders, dan zegt hij, du bist ein Bube, je bent een schurk. Stierp, schrijft hij ergens, sterf. Nou, die felheid, die kenmerkt Luther. En hij schrijft bij Efeze 2, dat staat, u heeft hij medelevend gemaakt, dat hij dood waart in zonde en misdaden, schrijft hij, Erasmus, dat heb jij nodig. Dat je levend wordt, want je bent dood. En dan komt het op dat punt van de schrift. Want wat zei die Erasmus nu? Erasmus zei, ja, die Bijbel, ja, dat is een moeilijk boek. En zeker over die vrije wil, wij weten dat niet, dat is veel te ingewikkeld voor ons. En hij zegt, ja, de kerk die denkt er al zo lang over na. Luther, je moet niet denken dat jij het antwoord weet. Laten we samen afspreken, het is gewoon te moeilijk voor ons en de Bijbel is er niet helder over. Moeten wij nu volledig afhankelijk zijn van Gods genade? Of moeten we zelf meewerken? Ja, zegt Erasmus, we weten het niet goed. En hij zegt, laten we maar gewoon samen afspreken. We gaan allemaal onze uiterste best doen. We proberen allemaal om berouw te hebben over onze zonde. En we geloven dat God gane vergeeft, dus dan laten we daar maar op hopen. Wij doen ons best en dan hopelijk dat God dat maar zegent. Dat was het voorstel van Erasmus. En daar ging Luther tegenin en dan zegt hij nee. En dan begint hij over de helderheid van de Bijbel. En dan zegt hij, de Heilige Geest is geen scepticus, is geen twijfelaar. Wat de Heilige Geest ons heeft geopenbaard, zijn geen onzekere dingen of louter vermoedens, maar stellige overtuigingen, zekerder en vaster dan het leven zelf en dan alle ervaring. Luther zegt, hoe wij zalig worden, want daar gaat het uiteindelijk over, is geen zaak die maar verborgen is en twijfelachtig en onduidelijk, maar volkomen helder. Het is niet zo dat wij maar moeten zoeken in de schrift, moeten we nu wel om goede werken doen om zalig te worden? Of kunnen we het niet verdienen? Is het Gods genade alles of is het half-half? Daar is de Bijbel zo helder over. Christus alleen. En het geloof in hem. Dus dat was die botsing tussen Luther en Erasmus. En laat ik dan dat toelichten aan met nog meer uitspraken van Luther. Want wij zullen wel zeggen vanavond ook, ja, maar er zijn toch zoveel dingen in de Bijbel die onhelder zijn, die wij niet begrijpen. Er zijn toch wel schijnbare tegenstrijdigheden, moeilijke vragen te stellen. Nou, zegt Luther, het zijn vragen en blijven vragen, ik kan ze niet oplossen. Het doet er ook niet zoveel toe. Al zijn er mensen die zulke vragen scherpzinnig weten te stellen en daarvan op precieze wijze rekenschap eisen. Maar, zegt hij, wanneer wij het juiste zicht in de schrift hebben en als echte geloofswaarheid beleiden dat, dan komt het, dat Jezus Christus, Gods Zoon, voor ons gestorven is en geleden heeft, dan is het helemaal niet belangrijk of we op al die vragen die gesteld worden een antwoord kunnen geven. Als we dat maar weten. Dan heeft hij een discussie met Eck, een andere Roomse theoloog, en die zegt, ja, exegese, uitleg van de Bijbel, dat is de wetenschap die duidelijk maakt de overeenkomst tussen wat de Bijbel zegt en de leer van de kerk. Dat is exegese. Nee, zegt Luther, exegese is om Gods woord te laten zeggen wat het zeggen wil. Dat is exegese. Dat is uitleg. Ja, zegt hij, er zijn veel donkere plekken in de schrift. Maar datgene wat voor een zoekende ziel nodig is, is zonneklaar. De schrift bevat niets anders dan Christus en het christelijke geloof. Wees er maar van verzekerd en twijfel er niet aan dat niets klaarder is dan de zon, namelijk de schrift. Ook al is er een wolk voorgekomen, toch is daarachter niets dan diezelfde heldere zon. Is er dus ergens een donkere spreuk in de Bijbel, dan moet je toch overtuigd zijn dat zonder twijfel diezelfde waarheid daarachter steekt die op andere plaatsen duidelijk uitstraalt. Wie het donkere niet verstaan kan, moet zich maar aan het lichte houden. En zegt hij, als er iemand op u afkomt en beweert dat men zich aan de uitlegging van de vaders, de kerkvaders, moet houden, omdat de Bijbel duister is, dan moet geantwoorden dat dat niet waar is. Er is op de aarde geen duidelijker boek geschreven dan de Heilige Schrift. Helder als de zon, vergeleken bij onze lichten. Het is een gruwelijke, grote misdaad en lastering tegen de Heilige Schrift en de hele christenheid. Als men zegt dat de schrift duister is en niet zo helder dat iedereen haar kan verstaan om daaruit zijn geloof te leren en te bewijzen. Ja, er zijn dingen die wij niet begrijpen, maar de kern is helder. En wat is die kern dan? Dat wij zalig worden, niet door onze inspanningen, niet door onze goede werken, maar door het eenvoudige geloof in Jezus Christus. Laat ik weer Luther citeren. Christenen nemen de centrale inhoud van de Heilige Schrift. Dat is Christus, de Zoon van God. En als ze deze hebben leren kennen, krijgt al het overige voor hen inhoud en wordt het alles doorzichtig. Nog een keer. Christenen nemen de centrale inhoud van de Heilige Schrift, dat is Christus, de Zoon van God. En als ze die hebben leren kennen, krijgt al het overige voor hen inhoud en wordt het alles doorzichtig. Nou, daar heb je nu die helderheid en die doorzichtigheid, die begrijpelijkheid van de Bijbel. Dat betekent niet dat we alles van de Bijbel begrijpen. Maar het betekent wel dat de kern van de Bijbel begrijpelijk, inzichtelijk te verstaan is. Laat ik dat samenvatten in deze zin. De Bijbel is helder omdat, zegt Luther, de Bijbel een eenheid vormt. De Bijbel is helder omdat de Bijbel een eenheid vormt. En de Bijbel vormt een eenheid omdat ze één boodschap heeft. En die boodschap is Jezus Christus. En dat is helder, dat is duidelijk. In de Heilige Schrift, zegt hij, spreekt Christus Jezus. Sola Scriptura, alleen de Schrift. Want, zegt hij, de hele Schrift handelt alleen over Christus. Als je in het binnenste van de Schrift kijkt, ook al lijkt het en klinkt het aan de buitenkant anders. Christus is het middelpunt van de cirkel waarom alles in de Schrift beweegt. Luther gaat zo ver, hij zegt, de Bijbel bevat maar één leerstuk. Christus. Christus. En dat is zo helder en dat is zo duidelijk en zo begrijpelijk geopenbaard. Dat wij niet kunnen zeggen, de Bijbel is duister, de Bijbel is onduidelijk, de Bijbel is niet te begrijpen, wij hebben de kerk nodig, wij hebben de dominee nodig, wij hebben iets of iemand nodig. Nee, de Bijbel zelf is volslagen helder op dit punt. En daarom zegt hij tegen Erasmus, als je Christus weghaalt, wat hou je dan nog over? Toch niets van de Bijbel. Luther ging zo ver, typisch Luther, om het zo te zeggen. Hij zegt, over de eenheid van Oude en Nieuwe Testament. Als ik het psalmboek had, en ik had Mozes en Jesaja, en ik zou de Heilige Geest hebben, zegt hij, zoals de apostelen die hadden, dan zou ik het Nieuwe Testament zelf ook wel kunnen schrijven. Zo'n eenheid is het. Oude, Nieuwe Testament. Mozes, Jesaja of de Psalmen of de Apostelen. Het gaat over Jezus Christus. En dat is helder. Dat is duidelijk. En zo zien we dat die vijf sola's die we hoorden aan het begin van de avond. Die hangen dus allemaal met elkaar samen. Waarom alleen de schrift? Omdat het alleen Christus is. Omdat het alleen genade is. Omdat het alleen geloof is. Omdat het alleen de eer aan God is. Ik ga afronden met het laatste punt wat ik wil zeggen vanavond. De toepassing, de lijn naar onszelf. En Luther zegt dan, wij moeten vasthouden aan het woord. Wij moeten leven bij het woord van God. Al zou de hele wereld, alle engelen, alle vorsten van de hel het anders zeggen. Ja, al zou God zelf het anders zeggen. Zoals hij soms ook doet. Wanneer hij zijn uitverkorenen beproeft. En zich houdt alsof hij iets anders wil zeggen dan hij voorheen heeft gezegd. Toch, zegt Luther, houd je vast aan het woord. Wat er tegenop komt. Want wie zich vasthoudt aan het woord, houdt zich vast aan Christus. En dat is een eenheid. Het woord is Christus. En hij zegt, daar moet je mee bezig zijn. Voorlopig, zegt hij, ergens heb je er genoeg aan. Als je op één dag, of zelfs in één week, u slechts één Bijbelvers zo eigen maakt dat het begint te leven, dat het levend gaat ademen, dan vind je het woord met de hoofdletter Christus in het woord. En dat hebben wij vandaag de dag nog steeds nodig. En het is goed om elkaar na bijna 500 jaar daarop te wijzen. Dan is het niet genoeg dat wij zeggen, ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Dat is mooi voor die kaften, maar het gaat wel om de inhoud. En dan lezen wij in Johannes 5, dat Jezus die nauwe eenheid aanbrengt tussen het woord en hemzelf. Hij zegt, we lazen dat, onderzoek de schriften. Want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En dan gaat hij verder, dan zegt hij aan het einde van het hoofdstuk, tegen die schriftgeleerden, die hun hele leven niets anders doen dan de Bijbel lezen en de Bijbel bestuderen en de Bijbel uitleggen. Dan zegt hij, als jullie Mozes zouden geloven, het Oude Testament, de schriften, zou je ook in mij geloven. Zo dicht legt de Heere Jezus dat bij elkaar. Hij zegt ook de keerzijde, maar als jullie de schriften niet geloven, hoe kun je dan in mij geloven? Mag ik jou vanavond vragen, geloof je in de schriften? Geloof je de Bijbel? Dan geloof je ook in Christus. Geloof je niet in Christus, dan geloof je de Bijbel ook niet. Dat is niet mijn woord, dat is niet het woord van Luther, maar het is het woord van de Heer Jezus. Hij zegt het, als je werkelijk Mozes gelooft, dan zou je ook mij geloven. Maar jullie geloven Mozes niet en daarom geloof je ook mij niet. Als hij dat zei van de Farizeeën die alleen maar het Oude Testament hebben. Hoeveel meer, te meer geldt dat voor ons? Wij hebben het Nieuwe Testament erbij. Nog zoveel helderder en duidelijker spreekt het over Jezus Christus. Laten wij niet zeggen, ik geloof in de Bijbel als het onfeilbare woord, maar ik geloof niet in Christus. Dat kan niet. Sola Scriptura is uiteindelijk solo Christo. Christus alleen. Sola fide, door het geloof in hem. En zo zien wij in die woorden van de Heere Jezus. Niemand van ons heeft een verontschuldiging. Niemand van ons heeft de verontschuldiging om bij Christus weg te blijven. Want wij hebben een helder en een duidelijk woord van God ontvangen. Het is geen duister en onbegrijpelijk boek. Het is helder, duidelijk. Maar wij hebben daarin ook de vrijheid. Geen enkele belemmering om tot Christus te komen. Want het woord is zo helder. Het is niet omzwachteld en ingewikkeld en onbegrijpelijk, maar kristalhelder. Het gaat over Jezus Christus, de Zoon van God, door de Vader ons gegeven, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Laten wij daarvan zingen uit Psalm 119. Vers 84. Er zal, zoals gezegd, intussen worden gecollecteerd met de Spaanse evangelische zending als de bestemming. Wij zingen uit Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. 84, vers 84 uit Psalm 119.
zoals gezegd het Sola Fide, vanavond in het bijzonder toegespitst op het boekje De Zekerheid van het Geloof, geschreven door de Schotse predikant Ebenezer Erskine, een man die geleefd heeft van 1680 tot 1754. Uitgangspunt voor zijn boekje, ik heb het ook bij mij, zijn woorden uit Hebreeën 10. Terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote hoge priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Erskine zegt: in deze woorden komt het grootste voorrecht openbaar voor een gevallen mens. En dat zijn we allemaal. Dus we hebben er ook alle belang bij. Namelijk zegt hij dat hij de toegang heeft tot de nabijheid van God, zijn beledigde Here en Meester. En dan maakt hij korte metten, dan zegt hij direct: de enige weg is Christus, Jezus. Een andere weg tot God is er niet. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Helderder kan het ons niet gezegd worden. Terstond zegt hij, nadat Adam gezondigd had, werd de deur die toegang gaf tot de majesteit van God voor Adam en zijn nageslacht gesloten. Twee gerubs met een vlammend zwaard versperden de weg tot God. Maar omdat nu dat vlammende zwaard van Gods gerechtigheid gedoofd is in het bloed van de Heer Jezus Christus, staat die deur om tot God te gaan weer wijd open. En om ons aan te moedigen om door Jezus tot God te gaan, wordt Christus voorgesteld in deze tekstwoorden als een verse, dat wil zeggen een nieuwe en tegelijkertijd ook een levende weg. Zondaren kunnen bezwaar aandragen. En misschien zit er al iemand in die kerk met zijn ja-maars. De deur is geopend. Christus heeft een nieuwe en een levende weg met zijn eigen bloed ingewijd. Maar ik ben onmachtig om die weg te bewandelen. En ik ben zo schuldig dat ik zelfs niet durf om naar dat heilige der heiligen te kijken. Wel, om deze bezwaren weg te nemen, wordt Christus ons voorgesteld als die grote hoge priester over het huis van God. Hij is door God zelf aangesteld om voor de mensen de dingen te doen die bij God te doen zijn. Hij is als hoge priester, en dat vond ik heel mooi om te lezen, hij is als hoge priester verplicht om de onwetenden te onderwijzen, om de zwakken en de onmachtigen te versterken, maar het allervoornaamste, om verzoening te doen voor jou en mijn zoon. Dat is de taak die de Vader hem op handen heeft gesteld. En dat is de taak die de Zoon op zich heeft genomen. En hebben ze dat volbracht? Die vraag mag ik toch wel stellen. Is dat heilswerk geschied? Volkomen. Vader was bevredigd. En de Zoon mocht zijn geest in de handen van de Vader geven, toen hij het werk volbracht had. Laat ons daaruit moed vatten om een beroep op hem te doen. En dat is heel Schots, om gebruik van hem te maken. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Dat element. U kent het uit de schrift. Zeg het maar. En het liefste wat hij doet is jou en mijn zonde voor zijn rekening te nemen. Luther die spreekt over een zalige ruil. Zullen we ruilen? Hij, mijn zoon. En ik, zijn gerechtigheid. Ja, precies. En dan hebben we toch alles. Want die gerechtigheid redt van de dood. Die alleen. En zo wordt door Paulus onder de meest bemoedigende gezichtspunten Christus aan ons voorgesteld. Als degene op wie ons geloof, overgave en vertrouwen zich richten wanneer wij met de majesteit van God te doen hebben. Ja, het moet maar realiteit worden. Wat dood en vloek op ons afkomen. We zijn immers zondaar. We kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. We moeten van nieuws geboren worden. Geboorte uit de geest. Wel nu. De apostel wil dat eerst het gunstbewijs wordt geloofd, op grond dus van deze teksten uit Hebreeën 10. De apostel wil eerst dat het gunstbewijs wordt geloofd dat de deur naar het binnenste heiligdom geopend is. Dat is ook zichtbaar geworden, nietwaar, toen dat voorhangsel scheurde, nadat het offer was gebracht van boven naar beneden. Een geopende toegang. Nou, dat gunstbewijs wil eerst geloofd worden. Dat er een nieuwe weg is en een levende weg. Voordien kon alleen die hoge priester daar maar naar binnen. Eenmaal per jaar om verzoening te doen voor zichzelf en voor het volk. Eerst dat gunstbewijs geloven dat die poort geopend is. Een nieuwe weg voor ons is ingewijd. En dat we een hoge priester hebben over het huis van God. Die gereed staat om ons in Gods tegenwoordigheid te brengen. En dan zegt hij dus ook in die tekst. Laat ons dan ook toegaan. Niet in je bang blijven zitten. Nee, laat ons toegaan om van die verse en die levende weg die God in Christus heeft geopend, gebruik te maken. We zien hier dus, zegt Erskine, hoe de indeling en de volgorde van het verbond van de werken, dat is het verbond wat God met Adam had opgericht, in het verbond der genade juist is omgekeerd. In het verbond der werken was de plicht voor het gunstbewijs. Men moest eerst de plicht verrichten en als men dat gedaan had, kon men krachtens het verbond der werken het verschuldigde gunstbewijs ontvangen. Maar nu daar die verse die levende weg is geopend, is die volgorde precies omgekeerd. Eerst hebben we het gunstbewijs te geloven om dat als gift van Gods soevereine genade te ontvangen, om ons daarna ons aan onze plicht te zetten. Nou, zegt Erskine, van nature zijn we altijd maar geneigd om precies de andere volgorde te kiezen. En dan verwachten we het weer van onze plichten. En dat komt, zegt hij, omdat onze natuur dwars tegen die genade ingaat. Wil er eigenlijk niet van weten. Onze hoogmoedige natuur, zegt Erskine, wijst dat af. Wat? Wij alles uit genade ontvangen? Zonder prijs, zonder geld? Toch, zegt hij, zal het zo moeten, want een andere weg is er niet. Wie de plicht voor Gods genade laat gaan, keert weer terug naar het verbond ter werken. Dus als u dat hoort, ja, maar een mens zal eerst dit en een mens zal eerst dat. Dan laten we dus de plicht voor de gunst van Gods genade gaan. Dat is natuurlijk heel wat. En je voelt het, dat botst met heel je bestaan. Het feit dat we opgewekt worden om toe te gaan, veronderstelt echt wel onze vervreemding van God. Verloren zoon. Natuurlijk, een mens is vervreemd van God. En zodoende is de kloof tussen God en de mens zo wijd als de zee. En toch houdt de opwekking om tot God te gaan in dat door het bloed van Jezus de toegang tot de gekwetste majesteit van de hemel toegankelijk is. Maar hoe gaat dat dan? Hoe gaat het dan tot God gaan? Wel, zegt hij, het is werkzaamheid van het hart, waardoor de ziel onder invloed van de Heilige Geest op een zoete en onweerstaanbare wijze terugkeert tot God in Christus. Let op, hè. Tot God in Christus als de enige plaats waar ze rust vindt. Na gemerkt te hebben dat die deur door de wet en door de gerechtigheid en heiligheid van God toegegrendeld is, wanhoopt de arme ziel of die er wel ooit zal kunnen binnentreden. En tenslotte vindt hij, als hij vermoeid is door de grote reis, de deur naar het binnenste heiligdom van het bloed van Jezus. Hij roept het uit bij het zien ervan, dit is de poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Dit is, en dat is ook goed om te weten, zowel in het begin als later, het gebruikelijke werk van het hart. Steeds maken we maar gebruik van de verdienst en het middelaarswerk van Christus als wij tot God gaan. Herkennen we dat nou? Leg je hart daarnaast. Maak je van de Heer Jezus gebruik om tot God te gaan. God heeft ons immers begenadigd in deze geliefde. En het is de wil van God, en dat blijkt uit deze tekst, dat wij tot hem komen in de volle verzekerdheid van het geloof. En dan staat hier een woord dat betekent dat we echt en volle overtuigd zijn daarvan. Dat is nou precies het tegenovergestelde van wankelen, twijfelen of onzekerheid. Het gaat hier om de zekerheid die behoort bij de werkzaamheid van het geloof. He, dus zoals het geloof beoefend wordt. Daarin is zekerheid. Het is namelijk onmogelijk om zonder geloof God te behagen. Erskine gaat bij het geloof uit van de definitie uit de kleine Westminster catechismus. Het geloof in Jezus Christus is een zaligmakende genade waardoor wij hem aannemen, Christus dus, en op hem alleen rusten tot zaligheid. En dat is heel belangrijk, zoals deze wordt aangeboden in het evangelie. Dus zoals die vanuit de schrift tot ons komt. En dan zegt hij, het geloof is de eerste genade of de eerste werkzaamheid van het geestelijk leven. Het geloof is de moeder van alle genade. Voor de implanting van het geloof is er niets dan godloochening, vijandschap en ongeloof in de ziel, vervreemd van God door de onwetendheid die in ons leeft. En daarom, zegt hij, moet het geloven genade zijn, geschonken zonder enige verdiensten, zonder enige goede gesteldheid van ons, of welke hoedanigheid er dan ook in ons zou kunnen zijn. Dit geloof alleen is tot zaligheid. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En als wij dan dat blijde evangelie preken, bieden wij Christus en zijn zaligheid aan elk schepsel aan. Dat is wat, hè. Ik heb al eens gezegd, wat moeten we toch een moeite doen om verloren te gaan. Zo nabij. Dit evangelie geldt ieder Adamskind dat verkeert onder de vreugdevolle tijding van de zaligmaker, dat als het geloofd wordt, zalig wordt. Het geloof heeft Christus tot het voornaamste voorwerp. Wie Christus losmaakt van het geloof, houdt een lege huls over. Ja, dan gaan er heel veel heilige huizen om in onze gereformeerde gezindte. Van alles wordt er besproken buiten het geloof in Christus ook. Legels. Hou je niks over. Alle schade en drek te achter, zegt de schrift, om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Ik durf niet eens te zeggen wat het echt betekent. Bagger. Laat ik het zo dan maar uitdrukken. Alles bagger. Het geloof is een aannemen van Christus. En dat wordt dan staan in het evangelie op verschillende manieren voorgesteld. Als Christus als voedsel wordt voorgesteld, is het geloof eten. Als Christus als drank voor wordt gesteld, is Christus drinken. Als hij als een rots wordt voorgesteld, is het geloof schuilen. Als hij als een kleed wordt voorgesteld, is het geloof hem aandoen. Hij wordt ons als een gave voorgesteld, opdat we hem zouden aannemen. Geven en aannemen zijn op elkaar betrokken. Dat moeten we dus goed verstaan. Hè? Een mens kan het zomaar niet aannemen. Nee, hij wordt gegeven. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En zo komt het tot de gelovige aannemen. Christus wordt ons van Gods wegen geschonken, opdat we hem zouden aannemen. En dit geven van Christus strekt zich tot iedere zondaar uit. Iedereen wordt opgeroepen om deze zaligmaker aan te nemen. Neem deze zaligmaker aan die u gegeven is. En neem hem aan met dank, lof, hart en mond. De lofprijzing aanheffend. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En zegt hij dan, bedenkt als je het niet doet, u uw bedrieglijke ijdelheden navolgt en uw eigen weldadigheid veracht. Het geloof houdt in, kom weer terug, dat we gebruik maken van Christus. En dat geloof rust alleen op hem, tot vergeving van zonde, tot heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. De wijze waarop het geloof de Heer Jezus aanneemt en hem zich toe-eigent, wordt geheel en al bepaald door de wijze waarop hij wordt aangeboden. Hij wordt in het evangelie aangeboden en, zegt Taskine, hij wordt vrij aangeboden. O alle gij dorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs. Wijn en melk. Zo neemt het geloof hem aan. Als een vrije gave van God, zo omhelst het geloof hem ook als een vrije gave van God. Hoedt u ervoor dat u zou moeten kopen met geld en de prijs van uw werken, van uw plichten of uw goede hoedanigheden. Alsof u door deze dingen geschikt zou zijn om Christus aan te nemen of meer welkom bij God te zijn. U moet al uw loskooppenningen thuis laten. Het is een kopen zonder geld. De prijs die God stelt is niets. Het geloof is een genade om iets te ontvangen en niet om iets te geven. Als wij al iets te geven hebben, zijn het onze zonden, Heere. En dan komen we weer bij die zalige ruil, bij die schone ruil, bij die blijde ruil van Luther. Heere, ik geef u mijn dwaasheid en ik neem u aan als mijn wijsheid. Ik geef u mijn schuld, omdat u mijn gerechtigheid zult zijn. Ik geef u mijn onreinheid, opdat u mijn heiligmaking zult zijn. Ik geef u mijn ketenen en boeien, opdat u mijn verlossing en mijn vrijheid zult zijn. Zo wordt Christus aangeboden. En zo wordt Christus ontvangen. En dat is een strikt persoonlijke zaak. Kijk, als het aan ieder mens zonder onderscheid wordt gepredikt, wordt aangeboden, dan is het ook een strikt persoonlijke zaak om het te geloven, toch? Ik kan voor u niet geloven en u voor mij niet. Door de listigheid van Satan en van uw bedrieglijke hart werpt de overtuigde ziel het woord van de waarheid en genade weg als iets dat voor haar niet zou gelden. Ja, maar dominee, ik kan niet geloven dat het voor mij is. Dat is wat dat zo'n man dan gewoon zegt. Je bedrieglijke hart werpt de waarheid gewoon weg door zo te reageren. Maar, zegt hij, dat duurt zo lang totdat God de kracht van de Heilige Geest de zondaar verlicht. Door hem te laten zien dat het woord der zaligheid tot hem gezonden is. En dan gelooft hij met persoonlijke toe-eigening. Kijk, en dat is nou de bedoeling. Als je vanavond dit woord als het ware voor het eerst echt hoort. Ja, dan hoor je het voor jezelf. Dan zeg je, oh God, dat heb ik nou altijd gehoord en ik heb het nooit gehoord. En nou hoor ik het en nou omhels ik het ook. Dat woord is aan mij gedaan. En dat bedoelt God. Zo wil God het. Dat is hetgeen hem behaagt. Christus wordt mij aangeboden en daarom neem ik hem aan als mijn zaligmaker. God is in het aanbieden van Christus en zijn zaligmaker hartelijk en welmenend. Denk niet dat hij iets aanbiedt en ondertussen denkt ik geef het toch niet. Hij zweert bij zijn heilige naam dat het hem ernst is. En wat een belediging dan, dat te denken dat God het niet meent wat hij zegt. Tweeërlei. Zekerheid in het geloof, ik moet het kort gaan maken, want mijn tijd gaat voort. De zekerheid van instemming en van toe-eigening. Weet je wat zo belangrijk is, wat vanavond als eerste hier gezegd is? De schrift alleen. Het alzo spreekt de Heer. Dat is voor Eskine de zekerheid van instemming. De Heere zegt het, dus het is zo. Dat element. Ja, en als je dat zegt, dan kun je niet om Christus heen. Want dat is nou precies wat dat woord zegt. Alzo zegt de Heere, dat wie hem heeft, die heeft het leven. Nou, en dan, na die zekerheid van instemming, volgt die zekerheid van toe-eigening. Dat wil zeggen dat je op dat woord gaat rusten. Dat je op dat woord gaat leunen en steunen. Je gaat je vertrouwen op dat woord stellen. Een maaltijd is toch alleen maar nuttig als je er gebruik van maakt? Mooi hè, zo'n beeld. Het merg van het evangelie, dat is natuurlijk ook heel erg uit Luther's tijd. Het merg van het evangelie ligt in het bezittelijk voornaamwoord mijn. In het geloof is dus aanwezig de zekerheid van wat de instemming betreft en ook de toe-eigening. Wel nu, daar is nog een zekerheid of een verschil moet ik zeggen tussen de zekerheid van het geloof en de zekerheid van het gevoel. Goed onthouden wat ik nu zeg. De zekerheid van het gevoel volgt op de zekerheid van het geloof. Dus, het gevoel, de zekerheid van het gevoel is vrucht van de zekerheid van het geloof. Het alzo spreekt de Heere gaat voorop. En waar ik dat geloven mag, daar mag ik ook die gevoelige zekerheid van het geloof gaan ervaren en doorleven. De zekerheid van het geloof heeft daar zekerheid buiten zichzelf. In Christus, zoals hij ons belooft en aangeboden wordt in het woord. Zie dus op de belofte. Zie op de vastheid van de belofte. De zekerheid van het gevoel. Prachtig, ook voor mezelf is zo leerzaam. De zekerheid van het gevoel is Christus zoals hij door de Heilige Geest gestalte in mij heeft gekregen. Hoe krijgt Christus nou gestalte in ons leven? Dat mag je elkaar toch ook wel afvragen. Dat gaat bij de een zus en bij de ander zo. En dat is vrucht van dat u het woord hebt geloofd. Het alzo spreekt de Heere. Door het gevoel geloof ik, ervaar ik dat de zaligheid in mij begonnen is. Het werk der wedergeboorte en voortgezet wordt in de heiligmaking van mijn leven. Vertrouwende dat hij die het goede werk in mij begonnen is, dit zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Maar, zegt hij, als de zekerheid van het gevoel verdwenen is, blijft de zekerheid van het geloof staan. In veel psalmen waarin de zekerheid van het gevoel wordt gemist, is daar toch het geloven in God en het vertrouwen op God. Mijn God, op welke ik vertrouw. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Of Psalm 27, zo ik niet geloof dat ik het goede gezien had in het land te leven. Zou zien in het land te leven. Ik ware al lang vergaan. Ja, ik moet gaan afronden. Ik denk dat ik nog iets zeg over de volle zekerheid van het geloof. Hij zegt er is een opklimmen in het geloof. Iedere gelovige heeft niet een even sterk geloof. Hoewel niet elk geloof weet heeft van de volle zekerheid, toch wordt er wel naar gestaan. Er zijn in een huisgezin gelovigen, zuigelingen, jongelingen en vaders. We moeten elkaar ook steeds manen tot de volle zekerheid van het geloof. En het ware geloof is ook gesteld op toename. Nou, wat is nou die volle zekerheid? Het is een zo'n sterk vertrouwen in de trouw van God in Christus. Zoals deze verzegeld is in het verbond der belofte. Dat als het gaat om de daadwerkelijke vervulling van dat wat God beloofd heeft, alle moeilijkheden en twijfel en vrees wordt overwonnen. En dat alles met toepassing op zichzelf. We vinden dit bij Abraham, die aan Gods belofte niet getwijfeld heeft, door ongeloof, maar gesterkt is geweest in het geloof. En er is wat tegenop gekomen, nietwaar? Hij zou een kind krijgen. Zijn eigen lichaam was verstorven. De schoot van Sara onvruchtbaar. Maar Abraham zag geheel van deze overleggingen af. En dat zien we ook terug bij het offer van Isaac. Dan heeft hij een kind en dan moet hij het gaan doden. En toch gaat hij. Het alzo spreekt de Heer. Dat regeerde zijn leven. En daar ontleende hij de zekerheid. God heeft het gezegd. Dus hij zal het doen. Ook al moet ik, hij zegt zelfs dat de Heer bij macht is om zijn zoon weder tot leven te verwekken. En zo is hij voor ons, zegt hij, de vader van alle gelovigen. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als een licht schijnende in een duistere plaats. Ik denk dat ik het hierbij hou. Tot ons is dit woord der zaligheid gezonden. Amen. Wij gaan zingen. Hoe zalig is het volk dat dit geklank kent. Psalm 89 vers 7.
Yeah. Misschien willen we net hier een eigen
schoenen.
Die mensen aantekenen staat, ja? Ja, probeer ik net. Goed, als u gaat zitten, dan kunnen we weer beginnen. Meneer Molenaar die werd even niet lekker, is flauwgevallen, maar gelukkig gaat het inmiddels weer beter. En is, voor zover we nu weten, is alles goed en is er niets ernstig aan de hand. Ik wil proberen de avond iets te leiden. In die zin dat ik probeer u woord te geven, hè, als u vraag heeft, om... wat chaos met het verdelen van de microfoon te voorkomen, zal ik proberen de vraag te herhalen en dan het woord geven aan een van de broeders links of rechts naast mij die de vraag kan beantwoorden. Wie mag ik het woord geven voor een eerste vraag? Meneer Haak? De vraag van meneer Haak is of er ooit een reactie is gekomen van Erasmus op het boek van Luther over de geknechte wil. En ik neem aan dat die vraag is bestemd voor dominee Van der Brink.
Zover ik weet heeft hij daar niet meer met een boek op gereageerd. En wie het boek leest, die kan dat ook nog wel een beetje voorstellen. Als je... Ik zei het al, hij had veel aan Erasmus te danken. Dat zei hij ook, want Erasmus was degene die het Nieuwe Testament in het Grieks heeft uitgegeven. En Luther heeft daar ontzettend veel aan gehad en ook veel waardering voor gehad. Maar theologisch waren de verschillen wel dermate groot. En Luther stak dat niet onder stoelen of banken. Ik zal de beginzin voorlezen. Aan de zeer geëerde heer Erasmus van Rotterdam wenst Martin Luther genade en vrede in Christus. Zeer geëerde Erasmus, zegt hij. En nou, alle vriendelijkheid van het boek zit ook in die ene zin en op die eerste bladzijde. Want vervolgens, het is af en toe echt onbehoorlijk hoe hij hem ervan langs geeft. En op allerlei manieren... Ik denk dat Erasmus ook uitermate geprikkeld en heftig beledigd is geweest. Hij heeft daar dus niet meer op gereageerd. Het was volslagen duidelijk dat deze partijen voorgoed de eenheid verloren hadden. En aanvankelijk was dus de gedachte dat met zijn boekje De Lof der Zotheid, met al zijn kritiek op de Romeinse kerk, misschien Erasmus zich wel zou voegen bij Luther, maar... Dat was nu definitief van twee kanten echt onmogelijk geworden. Ik weet uit mijn hoofd ook niet wanneer Erasmus overleden is. Die was een stuk ouder dan Luther. Dus misschien dat dat punt ook heeft meegespeeld dat hij kort daarna is overleden.
Is dat een antwoord op uw vraag, meneer Haak? Wie mag ik het woord geven voor een volgende vraag? Geen vragen verder? Ja, meneer Van der Velde?
Ik ken Luther allemaal toen als kort en bondig en af en toe zijn opvliegen met datgene wat hij zei. En dat hij soms, denk ik, dus gisteren heel duidelijk vond, dat kon je soms ook heel goed te leren geven. Het was ook wel eens lastig voor hem, ik weet ook dat hij bij Job heeft geschreven dat hij Job weer fijn gedaan heeft met zijn vertaling. Maar hij gaat er soms dan heel snel, zeg maar, de kant op van, we hebben dan geen predikant nodig om het uit te leggen. Dus dat helpt. Wat zou Luther dan gedaan hebben met het stukje van de Moorman, die daar in de boek wilde lezen, is Jesaja, en is Jezaja. En dan komt Filippus, die voelt zich bij die wagen en zegt, verstaat hij op wat ze lezen. En zegt, van, hoe zou ik indien ik geen uitleggen zou hebben?
Ja, de vraag is, Luther die vond dat de Bijbel zichzelf uitlegde, we hebben geen uitlegger nodig, we kunnen zelf de Bijbel begrijpen. Hoe zou hij zijn omgegaan met de vraag van de kamerling, verstaat gij ook hetgeen gelezen? Dat vroeg Filippus aan de kamerling en die zei, hoe kan ik als ik geen uitlegger heb?
Laat ik daar een paar dingen over zeggen. Luther was natuurlijk niet iemand die zei, laten we de preken en de kerkdiensten maar afschaffen, want iedereen kan thuis Bijbel lezen. Integendeel, Luther was iemand die nog meer waarde hechtte aan het gesproken woord boven het geschreven woord. Eigenlijk zei hij, het woord komt tot ons niet als een geschreven woord, maar als een gesproken woord. Want Jezus heeft geen boeken geschreven. Jezus heeft gesproken. En dat het is opgeschreven en vastgelegd is vanwege de ketterijen. Maar de echte, de viva vox, de levende stem, klinkt in de prediking. Dus daar moet het gebeuren. Tegelijkertijd zal hij uiteindelijk ook zeggen dat ook in het geval van de moorman, Filippus een hulpmiddel was, maar niet meer dan dat alleen. De moorman heeft in dat woord van Jesaja 53 toch ook Christus ontdekt. En dat was helder en duidelijk. Dat heeft hij dus daarvan ook gezegd. Dus ik denk, laat ik het zo zeggen, voor Luther is ook de prediking een middel wat de gelovigen tot zich neemt, maar nooit kritiekloos bij voorbaat. Altijd, de dominee zegt, dus het is waar. Ook daar, en dat geldt nu nog, daar altijd moet weer dat stukje bespiegeling, eventueel kritiek in zitten. Degenen die van Berea waren, die waren beter omdat zij de woorden onderzochten. 1 Korinthe 2 vers 15, de geestelijke mens verstaat alle dingen. Dus in Johannes 4 vers 1, beproef de geesten of zij uit God zijn. Geloof niet een iegelijke geest. Dus daarin de predikdienst en de uitlegging in een verklaring of in een preek of wat dan ook is goed, is nuttig, maar mag nooit de plaats van de schrift zelf innemen.
Misschien daarbij aansluitend aan vragen door meneer De Groot. Het boekje van Ørstein of Ørstine. Moeten we daar dan ook wat minder waarde aan hechten dan we als schriftmiddengezinten zouden doen? Of hoe kijkt u daar tegenaan? Hoe moeten wij omgaan met onze traditie?
Ja, ten eerste wil ik zeggen dat Ørstine voor mezelf een eye-opener is geweest. Toen ik studeerde voor predikant, heb ik de geschriften van de Ørstines verslonden. En dat is voor mezelf tot rijke zegen geweest. Dus ik kan geen kwaad woord daarover zeggen, dat kun je wel begrijpen. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk beseffen dat het boekjes zijn die voortkomen uit het lezen van de schrift. En dan komen we toch weer terug waar we mee begonnen zijn vanavond. Dit is de bron waaruit wij altijd maar weer putten. En wij hebben ook altijd wat we lezen te toetsen aan wat hier staat. Nou, maar dan weet u zelf ook al uit ervaring dat alles wat dominees schrijven en beweren, ook al zijn dat nog zulke goede oudvaders, de kerkvaders bijvoorbeeld, dat heb ik toevallig vandaag nog zitten lezen. Ik moet aanstaande zaterdag nog iets doen over Luther. En daar zie je hoe die Rooms-Katholieke traditie de schrift dichtliet en zich helemaal op de kerkvaders beriep. Die hadden het voor het zeggen in de kerk. Traditie evenzeer. Hè? Kerkvaders en traditie. En dan moeten wij dus heel goed uitkijken, ook binnen onze gereformeerde gezindte, dat onze oudvaders en onze traditie niet gaat heersen over dat wat de schriften zeggen. Dus wij, ik denk dat iedere hoorder onder het woord goed moet luisteren. Is dit het al, zo zegt de Heer, zoals we vanavond gehoord hebben? Want daar begint het namelijk mee. Dat we de stem van de Heer zelf horen. En die stem horen, die zullen leven.
Dank u wel. Uw vraag is ook beantwoord. Ja. Volgende vraag. Dominee van de Brink of dominee de Groot. Misschien over een van de andere sola's. Is er een van u die wat wil zeggen over het sola gratia misschien? Dat ook een belangrijk sola is. Hoe verhoudt zich die dan tot het geloof en tot de schrift?
De oudste eerst.
Ja, ik vond het heel mooi om vanavond te horen dat die vijf sola's onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als je het over het alleen de schrift hebt, dan heb je het alleen over Christus en dan heb je het alleen over genade. Je zou het zo kunnen zeggen, Efeze 2, als je ergens van genade, van vrije genade en van geloof mag horen, van die sola's mag horen, dan is het toch wel in de Efezebrief. En dan schittert dat Efeze 2. Uit genade zijt ge zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En dan ook die heerlijke tekst die daarop volgt of daartussen komt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt. En daar komt hij hoor, met Christus. En dan direct, uit genade zijt ge zalig geworden. Nou, dit heeft de reformatie blootgelegd op een onevenaarbare wijze. En dankt God voor zijn onuitsprekelijke gave.
Als ik daar even op aan mag sluiten. U noemt Efeze 2 vers 8. Uit het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. Bij Paulus in Efeze 2 betekent dat dus. Dat het, ook dat geloof is niet iets wat uit onszelf zou moeten worden voortgebracht, maar wat God geeft. Wat ik nog wel eens merk is dat wij dat omkeren en zeggen, ja, maar het geloof is een gave van God. Ja, er kan wel opgeroepen worden tot geloof, maar het is een gave van God. Dus dan zien wij dat genadekarakter van het geloof, het is een geschenk, het is genade, het is een gift, gaan wij misbruiken om de oproep tot het geloof en de ruimte van het geloof weer in te perken. En dat kan niet, dat mag niet. Die vijf sola's zijn een eenheid. Ik denk aan Romeinen 4, waar Paulus zegt in vers 16, daarom is de belofte uit het geloof, opdat ze zou zijn naar genade. Dus daar zien we de eenheid van geloof alleen, genade alleen. Dat is niet een tegenstelling, maar dat is een eenheid. Waarom heeft God het eeuwige leven beloofd? Niet in de weg van werken, maar in de weg van het geloof. Opdat zijn genade zou schitteren. Dus het geloof is nooit iets wat wij in mindering moeten brengen op de genade, maar wat juist de genade onderstreept. Dus wij mogen dat woord uit Efeze 2 ook niet gebruiken. Ja, maar het geloof is een gave van God. Daar zit toch weer dat wantrouwen van ons ongeloof, dat denkt dat God spaarzamelijk is in zijn genade. En dat is hij niet. Waarom is het uit geloof? Dan blijkt het genadekarakter van God. En dan blijkt ook
He, vijfde sola, soli deo gloria, aan God alleen de eer. En dan zegt Paulus in vers 20 van Romeinen 4, u citeerde de tekst trouwens ook. Abraham heeft aan de belofte niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, comma, gevende aan God de eer. Hoe eerde Abraham God? Door te geloven wat God zei. Hoe geven wij eer aan God? Door te geloven wat hij heeft gezegd. Over en in zijn zoon Jezus Christus. En daarom is het uit geloof. Opdat het zou zijn naar genade. En die eenheid mogen wij altijd vasthouden. En daarom hoeven die paar woorden, het is een gave van God, ook geen bedreiging of als een inperking te gelden. Hè, maar die mag meeklinken in de verkondiging van het evangelie. In de oproep tot geloof. En laten we dan zijn als de vader van alle gelovigen, Abraham, die gesterkt is geweest in het geloof, geven aan God de eer.
Misschien nog iemand die een vraag heeft? Misschien de kinderen? Misschien mag ik dan een vraag voor jullie stellen, namens jullie. Wat is het, voor begrijpelijk ook voor de kinderen, het belangrijkste... Wat we dan aan de reformatie te danken hebben. Waarom moeten we de heren zo dankbaar zijn dat er een reformatie is gekomen? Dat voor de kinderen. Heel begrijpelijk.
Mag ik nu de jongste eens het woord geven?
Wat is het belangrijkste van de reformatie? Dat is nog niet zo eenvoudig. Misschien mogen we wel dit zeggen. Wat hebben wij ontdekt in de reformatie? Wat mogen wij bijna 500 jaar lang nog steeds zien? Hè, dat God door alles heen breekt en zijn genade in onze harten werkt. In de tijd van Luther was er eigenlijk helemaal niets wat erop wees dat er zo'n doorbraak zou komen. En God gebruikt één enkel iemand, Luther, om de hele wereld op zijn kop te zetten. En om het evangelie in een enorme kracht naar voren te brengen. En dat doet hij nu nog. Uiteindelijk doet hij dat in ieders leven. Hij maakt wat dood is, levend. En daarom hoeft er niemand van ons te wanhopen. Dat is het mooie van de reformatie, dat de genade van God niet alleen een leerstuk was, maar echte levens van de mensen heeft veranderd. En dan zeg ik er meteen nog iets bij. Dat is misschien voor de kinderen ietsje moeilijker. Maar het is ook zo'n spreuk uit de tijd van de reformatie. Wat gereformeerd is, moet altijd weer gereformeerd worden. Wat gereformeerd is, moet altijd weer gereformeerd worden. En dat geldt voor ons ook. En misschien is dat iets wat wij als gereformeerde gezinten, reformatorische gezinten, nu wel nodig hebben om dat tegen elkaar te zeggen. Wij hebben het niet op zak. Wij hebben het niet in bezit. Wij kunnen niet denken van wij zitten al 500 jaar op het goede spoor en het gaat allemaal weer verder. Wij hebben ook reformatie nodig. Hè? Maar dan denk ik even aan de preek van Prediker een tijdje geleden. Wij hoeven daar geen nieuwe antwoorden voor te bedenken, maar wij mogen leven van de oude antwoorden. Waar Luther van geleefd heeft, waar de reformatoren van hebben geleefd. En dan denk ik aan de vrouw van Calvijn. Ze heeft altijd op de achtergrond geleefd, in de schaduw van haar man. Nooit op de voorgrond, maar ze ging sterven. En ze lag op haar sterfbed. En Calvijn vroeg aan haar of ze sterven kon. En toen zei deze vrouw in al haar eenvoud: er zijn zoveel mensen die op Christus hebben vertrouwd en niet beschaamd zijn uitgekomen. Ook ik vertrouw op Christus en ook ik zal niet beschaamd uitkomen. Dat is de kern van de reformatie. En als wij zo mogen leven in alle eenvoud van wat Christus heeft gedaan, zullen ook wij niet beschaamd uitkomen met ons vertrouwen op hem.
Goed zo. Dan denk ik dat het tijd is om de avond af te sluiten. Het is 9:30. Ik wil bij de predikant hartelijk bedanken voor uw bijdrage. En ik wil vragen of we nu staande zo mogelijk vaste burcht is onze God kunnen zien. Als het goed is, heeft u het allemaal voor u. En het zijn drie coupletten. Ik weet niet. Ja, in ieder geval de eerste. Een vaste burcht is onze God. Geen aardse macht begeren wij. En Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken.
Dominee, wil je met ons eindigen?
Heren, wat is het goed om bezig te zijn in de dingen van uw koninkrijk. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, is ons daarin voorgegaan. Een kind nog maar. Wist gij niet dat ik bezig moest zijn in de dingen mijns vaders? En het is hem een lust geweest. En dat is nu zo eigen aan het kindschap. Niet alleen van Gods één geboren zoon, maar van al die wedergeboren kinderen Gods. Die uit de duisternis tot het wonderbare licht werden geroepen. En in de lichtkring van uw genade kwamen. En zich mochten verwonderen over het licht. Dat in de duisternis ontstoken is. Uw lieve zoon. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Dat licht ging op in het hart van Maarten Luther. En het had als het ware een explosie van genade tot gevolg. O, wat hebt u deze man willen gebruiken om dat licht over bijkans heel Europa te verspreiden. En zo kwam het ook hier, in de lage landen van ons volk. En wat een kracht heeft dat getuigenis ook hier mogen doen. Duizenden miljoenen wellicht werden toegebracht tot die schade die niemand tellen kan. En nu zijn we in 2012 gekomen en zie daar. Dat getuigenis mag nog steeds klinken, mag nog schijnen als een licht in een duistere plaats en wij doen goed indien wij daarop acht geven. En Heere, als dat nog niet gebeurde in ons leven, geef dat dan vanavond door ook het spreken over u die aanzet daartoe gegeven is, opdat wij niet langer op het spoor der dwaasheid zouden voortgaan, maar in het spoor van uw gerechtigheid om uw naams wil, opdat wij het zullen leren, dat alleen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze gerechtigheid is. Een gerechtigheid die u zo vlekkeloos en ongeschonden in uw kind en toon spreidt. En dat niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. En zo is dat evangelie tot ons gekomen. Heere, dank voor wat u hebt gegeven vanavond. We danken u ook dat de heer Molenaar weer wat op mag knappen. We schrokken met elkaar. Wat zijn we toch broze mensjes. En gelukkig mag hij nog in het leven zijn. Maar laat het voor ons ook weer een signaal zijn dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat wij onze ziel zullen uitdragen als een buit. U hebt geen lust in onze dood, maar in onze bekering en in ons leven. Heer, zegen het woord dat is gesproken. Zegen het woord dat overal verkondigd mag worden, ook in ons land, in alle kerken, waar uw getuigenis nog mag klinken. Laat het zijn tot grootmaking van uw naam en tot zegen van allen die het horen. En dan mogen we toch ook bidden voor de Rooms-Katholieke Kerk. De moederkerk uiteindelijk, waaruit we zijn voortgekomen. Maar waar zoveel dwaling heeft geheerst en nog heerst. Ach Heere, al die zondaar wil ze doen zien op die gezegende zaligmaker Jezus Christus. Daar is geen andere naam onder de mens onder de hemel gegeven, door welke wij zalig moeten worden, wij en zij. En ach, wat een dwaling is er inmiddels ook al in de kerk der reformatie geslopen. Wat dat betreft hebben wij niets om ons op te verheffen. Wie roemt, die roemen in de Heere. We bidden u ook voor uw bondsvolk Israël. Het volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten heeft genoten. Heere, mogen ze naar uw belofte uw lieve Zoon, de zaligmaker Jezus Christus, omhelzen met de armen van het geloof. Zegen deze gemeente, ook onze broeder die u hier gesteld hebt als herder en leraar, met zijn medebroeders. Geef dat ze dienstbaar mogen zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk, tot grootmaking van uw naam. Doe verzoening over onze zonden. Neem onze dankzegging aan. Wij vragen het u om Jezus wil. Uit genade. Amen.
Dank u wel, dominee. De kosten vroeg mij u te melden dat de heer Molenaar, dat het in principe weer goed met hem gaat, maar u zult begrijpen dat hij naar huis is gegaan om rust te nemen. Allen hartelijk bedankt voor uw komst en aanwezigheid en een goede reis en wellicht tot ziens.